Dit is de Longcast, de medisch specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Longcast, de ENVALT podcast van longartsen, voor longartsen en andere geïnteresseerden.
Goedendag allemaal, we zitten hier met Marieke Duivermans in het UMC in Groningen. Zij is hier werkzaam als longarts. Je bent hier ook opgeleid, gepromoveerd in respiratoire spieractiviteit en ernstig COPD en thuisbeademing. Je hebt verder nog onderzoek gedaan, ik zag ook onder andere in Duitsland. En je blijft ook onderzoek doen in het veld van de thuisbeademing. Ik zag dat je in meerdere werkgroepen zit, zowel nationaal als internationaal. Dus volgens mij iemand met ontzettend veel kennis van het Centrum van Thuisbeademing. Dus bij uitstek degene om hiermee over te praten. Ikzelf ben Duco Deenstra. Ik ben ook longarts in het UMC Utrecht, een stukje hier vandaan. Maar dat was een prachtige rit hier naartoe. Hoi Marieke, goedemorgen. Ik was eigenlijk benieuwd, hoe ben je zelf betrokken geraakt bij de thuisbeademing?
Ja, dankjewel. Superleuk om vandaag met jou dit gesprek te hebben. Ik ben al heel lang betrokken bij de thuisbeademing. Eigenlijk al sinds ik student geneeskunde was. Ik heb hier in Groningen geneeskunde gestudeerd. En op een bepaald moment dacht ik, ik moet misschien toch eens een beetje meer doen dan alleen de studie. En toen ben ik eigenlijk per toeval op een soort onderzoeksmarkt beland. Om eens even te kijken wat er verder allemaal nog kon. En in contact gekomen met een van de onderzoekers destijds van Dirkje Posma. En toen zei hij, als je onderzoek wil doen, dan moet je misschien eens een keer met Dirkje praten. En ik ging naar Dirkje en ik was 20, denk ik. En Dirkje zei, nee, ik heb op het moment niks voor jou. Ga maar eens naar dokter Wijkstra. Die is net begonnen bij het Centrum voor Thuisbeademing. En die kan nog wel enthousiaste jonge mensen gebruiken. Dus zo ben ik eigenlijk toen bij Peter beland, die toen eigenlijk net begonnen was als hoofd van het CTB Groningen. En de boel aan het opzetten was, destijds samen nog met Aaf Meijnes. Toen ben ik eigenlijk bij hem beland en zijn we zo een beetje onderzoek gaan doen. En eigenlijk het eerste onderzoek wat we zijn gaan doen is inderdaad naar ademspieractiviteit bij COPD en ook wel bij thuisbeademing. En dat was dusdanig leuk dat ik toen vervolgens MD-PhD-student ben geworden, wat betekent dat ik mijn co-schappen gecombineerd heb met mijn promotieonderzoek. En dat kon eigenlijk ook alleen maar omdat het CTB-team heel erg behulpzaam is geweest. En ik samen met een van de verpleegkundige specialisten al dat onderzoek heb kunnen doen. Want ik moest natuurlijk af en toe co-schappen doen. En dan nam zij de taak in de klinische studie over.
Af en toe dus, co-schappen.
Ja. Dus uiteindelijk ben ik co-schappen afwisselend met wetenschappelijk onderzoek en gepromoveerd in de thuisbeademing. En ben ik er eigenlijk zo ingerold en begon ik het eigenlijk steeds leuker te vinden. Ja, de patiënten, het onderzoek, het team. Dus zo ben ik er eigenlijk in gerold.
Wat leuk dat uit zo'n klein toevalsmoment zo'n passie voortkomt eigenlijk, om het zo te zeggen. Want daar komt het eigenlijk op neer, toch?
Ja, en dat denk ik ook. Je carrière is ook deels afhankelijk van wie je tegenkomt en welke enthousiaste mensen je tegenkomt en bij wie je je thuis voelt, zeg maar. En dan valt ervan, denk ik, je beroep heel veel leuks te maken, welke kant je ook precies op gaat.
Nou, dat vind ik een hele mooie boodschap ook voor de jonge collega's en de AIOS. Als we kijken naar thuisbeademing, want ik denk dat elke longarts en AIOS een beeld heeft van thuisbeademing, maar ik denk absoluut niet wat de volle breedte behelst. Als je kort moet samenvatten, wat doen jullie nou allemaal bij de thuisbeademing? Want we denken altijd aan COPD'ers, vaak, maar er gebeurt natuurlijk veel meer.
Ja zeker. In Nederland zijn ongeveer 4.500 mensen die thuis beademd worden. 95% van die mensen heeft non-invasieve beademing en een klein deel tragistomale beademing. En als we in Nederland kijken, dan is iets meer dan de helft, 50-60% heeft een neuromusculaire aandoening. Ja, ik denk dat de meeste mensen de ALS-patiënten wel herkennen. Die komen frequent voor en daar hebben we ook best wel veel aandacht voor nodig, omdat het een progressieve aandoening is. En daarnaast hebben we ook een heel scala aan allerlei andere neuromusculaire aandoeningen. En ik zeg altijd, dat is van kinderleeftijd tot heel oud. Allerlei verschillende aandoeningen die thuis beademd worden. COPD-patiënten is ongeveer 20-30%. Er zit een beetje verschil tussen de centra, maar dat is ongeveer het aandeel COPD-patiënten dat beademd wordt. Dus in Nederland zeker niet de meerderheid van de patiënten. En daarnaast hebben we nog een gedeelte patiënten met OAS of complex slaapapneu. En een klein gedeelte, en dat wordt wel wat minder, met thoraxwandaandoeningen. De ouderwetse kyphoscoliosis zie je ook nog wel. Dus al met al een heel breed vakgebied met ook heel veel aandoeningen die je eigenlijk in je longziekteopleiding niet tegenkomt. En ik weet wel, toen ik begon voor de eerste paar keer met Peter en Jelle Nieuwenhuis meekeek op de poli, dacht ik, jeetje, wat een bijzondere gedeelte aan patiënten hebben we hier getroffen. Maar dat maakt het ook heel erg leuk, want je leert heel veel van verschillende aandoeningen. En je ziet ook dat bij de verschillende aandoeningen allerlei verschillende problematieken speelt. En dat is natuurlijk heel anders bij een neuromusculaire patiënt dan bij een COPD-patiënt bijvoorbeeld.
Ja, want ik kan me voorstellen, je doet natuurlijk voor een groot deel ook het beademingsdeel, maar er komt veel meer bij kijken dan puur technisch de beademing. Als ik zo hoor, die mensen kampen natuurlijk met veel meer problemen dan alleen hun ademhalingsziekte.
Ja, zeker. En we zijn natuurlijk opgeleid als longarts. Dus ik denk ook dat daar de multidisciplinaire samenwerking echt aan bod komt. Zeker voor de neuromusculaire patiënten zijn er vaak revalidatieteams, ALS-teams die ook een hele goede begeleiding geven aan deze mensen. Maar inderdaad, er komt veel meer bij kijken dan alleen maar het longdeel wat wij in de opleiding zo geleerd hebben. Ja, zeker.
En als we dan kijken naar hoe dit nou regionaal is ingebed, hè? Want we hebben natuurlijk, als ik het goed begrepen, hebben jullie grote regio's. Ja. En we vragen natuurlijk wel eens het CTB in consult of verwijzen naar jullie. Hoe is het nou precies in Nederland opgedeeld?
Ja, er zijn 4 CTB's in Nederland. Wij in Groningen, Utrecht, Rotterdam en Maastricht. En de regio's zijn jaren geleden, of eigenlijk heel lang geleden, opgedeeld naar inwoneraantal. Het grootste CTB van Nederland is Utrecht. De andere 3 CTB's zijn ongeveer gelijk van grootte. En ze hebben die regio-indeling proberen te maken naar bevolkingsdichtheid, zodat we ongeveer eenzelfde aantal patiënten hebben. Voor ons betekent dat in Groningen dat wij de verste reisafstand hebben, want er wonen wat minder mensen hier in het noorden. Dus dat betekent ook dat we doen eigenlijk steeds meer thuis bij patiënten. We deden al heel lang huisbezoeken voor de follow-up van patiënten, maar we zien ook steeds meer dat we mensen meer thuis gaan instellen op beademing. Stabiele patiënten kan dat prima. En we laten zien in een aantal studies dat het thuis instellen met telemonitoring echt niet inferieur is aan wat we in het ziekenhuis doen. Dus dat is echt wel iets wat upcoming is. En dat betekent eigenlijk nog meer zorg thuis. Op zich een super positieve ontwikkeling, want het is ook heel graag wat onze patiënten willen. Ik zeg altijd, ja, het zijn toch mensen die heel erg beperkt zijn. De neuromusculaire patiënten vaak in een rolstoel, hebben hun mantelzorg thuis heel goed georganiseerd. COPD-patiënten vaak heel erg benauwd. Worden alleen maar zenuwachtig van de ziekenhuisopname. Dus ik denk dat we een hele goede service hebben door zoveel mogelijk thuis te doen. En dat betekent wel dat we ook veel reistijd hebben. Met name de verpleegkundige specialisten en de verpleegkundige consulenten die wij hebben, die de huisbezoeken doen. Die moeten soms ver reizen. En daar hebben we natuurlijk wel, we hebben inmiddels een regio-indeling. Dus dat de verpleegkundigen dat ook wat handig kunnen plannen. Dat is inderdaad wel voor ons soms best wel reistijd. Maar uiteindelijk is het belangrijkste taak, denk ik, van ons als Centrum voor Thuisbaden, is het verzorgen van die zorg thuis.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat in de afgelopen jaren een verschuiving heeft gegeven in jullie werk. Ik denk dat je een groter verpleegkundig team nodig hebt ook dan. En je ook meer soms een afstandsrol hebt als je vroeger iedereen in het ziekenhuis had en nu ook veel meer een team aanstuurt. Dus dat ook je vak zelf veranderd is, ook op een leuke manier, denk ik.
Ja, zeker. Ja, en dat is absoluut waar. En toen ik begon in de thuisbeademing namen we mensen zelfs nog een aantal nachten op de IC om met arterielijnen te monitoren. Dat is toen vervolgens naar de longafdeling gegaan en nu steeds meer naar thuis. En dat betekent dus inderdaad ook steeds nog zelfstandigere rol voor onze verpleegkundig specialisten die thuis de beademing inregelen en controleren. En voor ons een meer op afstand controlerende rol. Ik denk dat dat alleen maar leuk en goed is. We kunnen ook steeds meer op afstand uitlezen met de telemonitoren. En we hopen dat dat zich nog verder uitbreidt. Bijvoorbeeld ook het uitlezen van detailgegevens. En daar kun je heel wat mee doen. Daarnaast doen we ook best wel veel videobellen, zelf met patiënten. Dat heeft echt wel meerwaarde. Dan kan je de patiënt in ieder geval zien en spreken. Dus ik denk dat die digitale mogelijkheden het anders hebben gemaakt. Maar voor de patiënt in ieder geval beter. Ja, voor ons anders, maar ja, ook wel leuk, denk ik.
Ja, dit is ook een hele moderne manier van geneeskunde bedrijven. Toch zoveel mogelijk thuis als het kan. Ja. Dat is denk ik wat heel erg past in het huidige tijdsbeeld ook. Als we kijken naar de indicaties, want je had het al een beetje over veel neuromusculair. COPD minder. Wat is nou je top 3 van indicaties die je het meest ziet of die er meest verwezen wordt naar jullie?
Ja, ik denk ALS wordt veel verwezen. De ALS-patiënten worden eigenlijk over het algemeen verwezen op het moment dat ze een diagnose hebben. Ze zijn ook best wel mensen die komen aanvankelijk voor informatie, terwijl ze nog helemaal geen indicatie hebben voor beademing. Dat is denk ik heel goed, want dan geef je mensen ook een beetje tijd om daarover na te denken. Dat vind ik iets heel erg belangrijks als je chronische beademing overweegt. Dat je mensen goede uitleg geeft, goed verwachtingsmanagement doet. Het is natuurlijk niet zo, het is niet een pilletje wat je neemt en dan is alles opgelost, zeg ik altijd. Het is best wel iets wat van het thuisbeademingsteam, maar ook van de patiënt inzet vraagt. Dus ik denk dat het heel goed is dat mensen snel worden verwezen, dat ze informatie kunnen krijgen. Wat is het? Wat moet je ervoor doen? Wat zijn de verwachtingen? Ik zie zelf best veel COPD. Ik denk dat dat zeker bij mij in de top 3 staat. Ook daarvoor geldt dat ik het heel graag heb dat mensen met een stabiele hypercapnie worden verwezen. Zodat je ook met die mensen gewoon een goed gesprek kan hebben. Wat verwacht je er nu van? In COPD is het heel belangrijk dat wij dyspneu ervoor eigenlijk niet verbeteren. Als mensen met die vraag komen, dan moet je toch met ze het gesprek aan dat niet iets wat we met beademing verbeteren. Klachten als vermoeidheid, slecht slapen, hoofdpijn in de ochtend, minder energie overdag. Dat zijn dingen die je kan verbeteren, maar dyspneu ervoor eigenlijk niet. Dus daar ga ik altijd een gesprek over aan. Wat verwacht men? Wat wil je bereiken? En daar maak je ook afspraken over. Wat we verder zien na een derde indicatiegebied is denk ik heel erg divers. Je vroeg om een top 3, maar die derde wordt dus echt een vergaarbak van allerlei
indicaties. Dat is ook een antwoord.
Ja.
Wat ik zelf in de opleiding tot longarts heb geleerd is inderdaad dat ALS'ers heel verschillend kunnen zijn qua verwijzing. Sommigen komen heel stabiel, maar je hebt ook mensen die zijn zo progressief dat ze eigenlijk al bijna respiratoire insufficiënt voor je zitten. Dus ik kan me voorstellen dat dat soms heel intense gesprekken zijn, met ook meteen keuzes over wel of niet invasief beademen. Dat soms heel acuut, heel intens kan zijn, ongewenst eigenlijk al.
Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Het beloop is heel erg divers. Maar goed, dat zie je bij ALS, maar soms ook wel bij COPD-patiënten, dat ze gewoon heel slecht arriveren. Tragisch-somale beademing bij ALS is een heel hoofdstuk apart, denk ik. Ook wel echt een medisch-ethische discussie of je dat doet. Doen wij in Nederland vergeleken met het buitenland relatief weinig. Terwijl we wel weten dat de overleving best wel verlengd wordt door tragisch-somale beademing. Alleen je moet dan wel heel goed realiseren wat voor situatie je uitkomt als patiënt. En dat is iets wat we met regelmaat bespreken met mensen en ook heel eerlijk over zijn. Waar kom je uit als je met beademing tot het uiterste gaat, terwijl je misschien voor de rest van je lichaam helemaal verlamd raakt. Maar goed, het is uiteindelijk een keuze van de patiënt in samenspraak met ons. En ik vind het altijd heel belangrijk te zeggen dat in ieder geval niks hoeft. Mensen kunnen ook anders kiezen. Het is geen verplichting om te gaan beademen. En dat ze zich ook heel goed realiseren wat op ze afkomt. Dat ze keuzes mogen maken.
Ja, dus dat het is echt zeer decision making en er zit gewoon heel veel kwaliteit van leven in. En niet per se dat beademen altijd kwaliteit van leven verbetert, maar dat het heel verschillend is per patiënt eigenlijk.
Ja, en kwaliteit van leven is ook iets wat ik als dokter niet voor een patiënt kan beslissen. Mensen denken daar heel verschillend over wat voor hun kwaliteit is. Ik probeer wel altijd dat gesprek aan te gaan met mensen. Wat is kwaliteit voor jou? En misschien het ook heel concreet te maken. Wanneer vind ik het leven nog waardevol en wanneer misschien niet meer? En ook uit te leggen dat als mensen voor de eerste keer komen, dat ze daar misschien anders over denken 3 maanden later, dat ook mag. Dus je moet dat gesprek ook blijven voeren met mensen, wat wensen zijn en wat misschien dingen zijn die ze niet willen.
Ja, dat is een hele mooie boodschap. Wij als longartsen zijn denk ik in dat opzicht vooral ook COPD en eventueel obesitas hypoventilatie verwijzers naar jullie toe. Ik merk zelf vanuit mezelf en uit collega's dat het natuurlijk heel wisselend zijn in wat we vertellen voordat we verwijzen. Soms is het er is een hypercapnie, laten we zo'n consult CTB aanvragen en sommigen leggen heel veel uit. Wat kunnen wij als verwijzer nou vast uitleggen, maar ook om een beetje reëel beeld te schetsen wat ze bij jullie kunnen verwachten, dat ze wat voorbereid bij jullie aan tafel komen?
Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Globaal, als je naar COPD kijkt, hou ik aan dat bij patiënten met een CO2 boven de 7 kilopascal, dat daar de indicatie eigenlijk vrij hard is, omdat we daar ook wel echt overlevingswinst hebben aangetoond als je chronisch gaat beademen. Tussen de 6 en 7 kilopascal is die overlevingswinst eigenlijk niet echt aangetoond. En daar is het dus des te belangrijker dat je aan de patiënt uitlegt wat de verwachtingen kunnen zijn En de verwachtingen zijn dat we mogelijk de slaap beter maken, dat ze 's ochtends uitgeruster wakker worden, makkelijker opstarten, geen hoofdpijn meer hebben, minder vermoeid zijn. Maar nogmaals, niet per se dat we koraanbegrijp bij inspanning verbeteren. Ik leg het altijd aan mensen uit. Ja, als u 's nachts aan de beademing ligt, dan kan dat een positief effect hebben. Maar als u er dan weer afgaat en u gaat een eindje lopen, dan moet u dat nog steeds doen met de longen zoals u die heeft. En die zijn niet zo goed meer. Dus dat is denk ik de realiteit wat we aan verwachtingsmanagement doen. En daarnaast is het ook belangrijk aan de patiënt uit te leggen dat het starten van beademing best wel inzet vergt. Die inzet komt natuurlijk deels van ons. Wij doen ons best om dat zo goed mogelijk te krijgen. Maar ook van de patiënt. Het is niet zo dat je na een dag je al beter voelt. Na 2 dagen ook niet. Na 3 dagen ook niet. Ik zeg altijd, als je na 3 maanden goed gewend bent aan het apparaat, dan kun je beoordelen wat het effect voor je is overdag. Dus een patiënt moet ook wel bereid zijn om die inzet te hebben. He, die moet ook dooroefenen, doorgaan en dat zien zitten. Als mensen dat absoluut niet zien zitten, dan ja, is het eigenlijk ook niet echt een traject om in te gaan.
Ja, dus die counseling van het kost ook best wat effort van jezelf, is gewoon goed om vast te benoemen.
Ja.
Ik heb wel eens wat gelezen, ook in een studie, dat uiteindelijk het CO2 daadwerkelijk echt goed verlagen heel belangrijk is. Kom je nou ook in een knel met hoge druk, of dat mensen toch op een adem uitkomen dat je denkt, is dit echt hetgeen waarmee we ons doel bereiken, of valt het wel mee in de praktijk?
Ja, dat is wel interessant om wat over te hebben. We hebben een studie gedaan waar we gekeken hebben of er een relatie is tussen CO2-verlaging en uitkomst. En uiteindelijk vinden we veruit het beste effect bij mensen waar we 's nachts echt een behoorlijke CO2-reductie hebben, die overdag ook behouden blijft. En dat lijkt een beetje een specifieke subgroep van de COPD-patiënten te zijn. Want er zijn ook mensen die we best wel goed 's nachts kunnen beademen, maar als ze eraf komen, dan stijgt het CO2 weer behoorlijk. En er zijn ook mensen die we ook 's nachts niet zo goed beademd krijgen. En als je die 3 groepen met elkaar vergelijkt, zijn er eigenlijk geen verschillen in instellingen. Ze hebben allebei even hoge druk, ze hebben allemaal dezelfde modus. Dus daar lijkt niet heel veel verschil in te zitten. Dus ik denk dat dat meer erin zit dat de bepaalde fenotypes COPD gewoon beter reageren. En bijvoorbeeld om een fenotype te noemen, patiënten met een hele lage FEV1 en een hele beperkte ventilatoire capaciteit, vaak heel veel hyperinflatie, die zijn veel moeilijker te beademen. Daar krijgen we vaak het CO2 s'nachts wel wat lager, maar als ze dan afgaan, dan stijgt het onmiddellijk weer, omdat ze bijna geen ventilatoire capaciteit hebben. Dus dat zijn voor ons hele lastige patiënten om te beademen. En dan wil ik niet zeggen dat dat niet mensen zijn waar je het zou kunnen proberen. Maar dan moet je denk ik ook heel realistisch zijn als je na een aantal maanden ziet dat het gewoon vooral heel moeilijk is voor de patiënt en hij merkt overdag niks van. Dan kun je ook zeggen, we stoppen er weer mee. En dat is soms lastig, hè, want zijn er dan alternatieven voor mensen? Ja, soms ook niet. Dus daar moet je denk ik ook heel goed over in gesprek blijven met de patiënt. Hoogdrukken. Nou, we hebben dus inderdaad gemiddeld relatief veel druk nodig om voldoende adem-minuutvolume te maken om goed te ventileren. Maar het is niet per se zo, hoe hoger hoe beter. Het is altijd een soort evenwichtsbalk waar we overheen lopen. Zoek het naar de beste instelling dat je het CO2 goed naar beneden krijgt. Maar ook wel dat het natuurlijk voor de patiënt comfortabel is. En als je heel veel druk geeft, heb je ook meer lek. Heb je ook meer lucht in de maag. Heb je soms ook meer deventilatieklachten, dat mensen 's ochtends er wat lastig afkomen. Dus dat is altijd echt wel zoeken naar de optimale instelling per individu.
Ja, dus inderdaad, het CO2 is heel belangrijk, maar het is niet heel lomp gezegd zo hoog mogelijke druk. Het is echt balanceren. En merk je nou ook nog dat, als we even naar de ouderwets types, het bronchitis type, met veel slijm, dat dat ook inderdaad qua beademing lastig is, of valt het in de praktijk wel mee?
Ja, dat valt eigenlijk heel erg mee. Het lijkt juist zo te zijn dat fenotype waarbij meer luchtwegbetrokkenheid is, het wat beter lijkt te doen dan mensen met heel veel emfyseem. En inderdaad, die ouderwetse contra-indicatie, heel veel sputum, die hanteerden wij in de chronische beademing eigenlijk niet. En dat is natuurlijk vooral een contra-indicatie voor acute beademing, als mensen heel veel sputum hebben en ze kunnen hun masker niet zelf afzetten. Bij chronische beademing is dat natuurlijk altijd, mensen kunnen het altijd afzetten als ze moeten hoesten. Dus dat hanteerden we eigenlijk niet.
Maar duidelijk, dat is ook fijn, want ik denk dat er best nog een mythe speelt soms dat mensen met veel slijm je minder snel verwijzen, maar dat is dus gewoon echt niet zo.
Dat hoeft echt niet.
Nee. En je had het net over de grote ontwikkelingen van meer naar thuis toe qua zorg. E-health, ook digitale consulten. Zijn er nog andere vernieuwingen van de laatste tijd die je interessant om te noemen of die je denkt die gaan eraan komen straks?
Ja. Ja, ik denk naast inderdaad het veld telemonitoring, waar nu heel veel om te doen is. Wat ook wel een ontwikkeling is die op ons afkomt, is het gebruik van de nasale high flow. En dat is natuurlijk de vraag of dat per se bij een CTB thuis hoort, of dat iedere longarts dat in principe zou kunnen gaan doen. Moment is, en dan heb ik het echt over nasale high flow voor chronisch gebruik thuis. Moment is de evidentie daarvoor eigenlijk nog heel minimaal. En de studies die gedaan zijn, hebben hele heterogene patiëntengroepen geïncludeerd. En laten dan soms best wel een positief effect zien. Het lijkt vooral van nut te zijn voor patiënten met veel exacerbaties. En hier de patiënten met veel sputum. Er is een Deense studie gedaan die laat zien dat als mensen heel veel exacerbaties hebben, 7 tot 10 per jaar, dat je dat dan behoorlijk reduceert als je thuis high flow geeft. En er is een hele aardige studie gedaan bij patiënten met bronchiectasieën, die echt een behoorlijke klinische verbetering heeft laten zien. Maar dan zie je dus dat dat vooral mensen zijn met exacerbaties. En nasale high flow is misschien wel een soort van superbevochtigingstherapie die je toepast. Aan de andere kant heeft het ook wel natuurlijk overeenkomst met NIF. Hè? Het geeft beide flow, alleen NIF in een gesloten systeem waardoor je druk maakt. En nasale high flow in een open systeem waardoor je vooral wash-out van de doodruimte krijgt. Dus het werkingsmechanisme is heel anders. En ik denk dat we daar heel goed over na moeten denken. Welke groep patiënten is nu het meest geschikt voor welke therapie? Er zijn op het moment 5 RCT's lopende naar nasale high flow voor chronische patiënten. Grote studies, ja. En ik hoop dat die toch wel antwoord gaan geven over de plaats van deze therapie. Ja, en dan nogmaals, is het dan niet voor het CTB of kan iedereen dat doen? Wij doen ook een RCT, de high-tech studie. Hopelijk deze winter, het laatste jaar, en dan zijn we hopelijk vol. En wij merken toch wel dat ook dit device echt wel aandacht behoeft. Dat mensen het niet allemaal even makkelijk vinden om het thuis te gebruiken. Dat ze soms wat extra support nodig hebben, wat extra uitleg nodig hebben. Ja, we hebben bijvoorbeeld nu in de studie een extra huisbezoek voor mensen om toch te kijken of dat goed gaat. Dus ik denk dat je daar ook heel goed over na moet denken. En in die zin zie ik zeker wel parallellen met NIF. Ook nasale high flow gaat niet vanzelf. En mensen hebben daar echt wel support bij nodig.
Ja, dus dat is ook inderdaad qua plaatsbepaling, als de studies meer laten zien wie je nodig hebt, dat je echt goed om de tafel gaat van hoe gaan we dit vormgeven in Nederland.
Hè? Ja, hoe gaan we dat inbennen en wie gaat die mensen dan echt begeleiden? En hebben we daar genoeg verstand van? Hebben we genoeg tijd voor om dat te doen? Misschien ook een rol voor telemonitoring daarbij. Dus ja, dat is een interessant veld.
En als je hebt het inderdaad, geeft een beetje een voorzet op de ketenzorg. Want dit is weer iets waarin we in de keten goed moeten gaan bedenken hoe we het doen. Ja. Merk je nou knelpunten in de ketenzorg? Want we hebben natuurlijk, jullie hebben te maken met heel veel collega's. Collega longartsen, de huisarts, pleegkundige, verzorgende. Een heel team, soms waarschijnlijk de revalidatiearts, neuroloog. Kunnen we daar nog dingen in optimaliseren? En ook wij als collega longartsen van jullie.
Ja. Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Ik denk dat er hele goede dingen zijn. En ik noemde net bijvoorbeeld al de ALS-teams in Nederland. Dat is echt heel goed. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt internationaal, waar ze dat niet hebben, dan zie je dat die mensen echt heel goed begeleid worden door allerlei specialismen en allerlei aanhangende collega's, zeg maar. Dus dat vind ik echt een pluspunt als je kijkt naar die keten. Er zijn natuurlijk ook verbeteringen waar wij met de thuisbeademde patiënten best wel tegenaan lopen. Is dat het in toenemende mate moeilijk is om zorg te organiseren. En dan zeker voor mensen die echt behoorlijk veel zorg nodig hebben. Zoals de ALS-patiënten bijvoorbeeld. En dan geldt dat zowel voor thuiszorg als voor verpleeghuizen. Ik stipte net al kort aan. Als mensen voor tracheostomale beademing willen gaan, dan is het ontzettend moeilijk om een plek te vinden waar dat kan plaatsvinden. Omdat heel veel... ja, verpleeghuizen of thuiszorgorganisaties dat gewoon echt niet zien zitten. En de zorgzwaarte is enorm. Je moet er rekening mee houden dat als je dat pad in gaat, dat je elk minuut van de dag iemand naast je moet hebben zitten. En dat is bijna niet meer te realiseren. Dus dat is wel echt een zorg voor de toekomst. Hoe gaan we deze complexe behandelingen nog mogelijk maken? Want die mensen hebben ook gewoon zorg nodig thuis. En je ziet families die ontzettend hun best doen, maar er echt aan onderdoor gaan. Zoveel zorg daar nodig is. Dus ja, wil je dit soort complexe behandelingen blijven bieden, dan moet je ook heel goed nadenken, hoe kun je deze mensen begeleiden? En hoe zorg je er ook voor dat er bijvoorbeeld voldoende financiering is om dat mogelijk te maken? Dus dat is echt wel een uitdaging voor ons in de toekomst ook. Hoe gaan we deze complexe behandeling, die gelukkig steeds meer thuis is, ook kunnen begeleiden thuis, zonder dat hele families daar dan onderdoor gaan?
Ja, en het klinkt ook als best een intense discussie. Want ik hoor natuurlijk heel veel poppetjes, om het plat te zeggen, die meedoen. Maar volgens mij zitten er ook meerdere financieringsstromen in. Zowel zorgverzekering als langdurige zorg. Dus dat maakt het nog moeilijker, denk ik.
Ja, klopt zeker. Allerlei indicaties en dan weer via dit en dan weer via dat. We hebben in Nederland de VSCA, de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning. Dat is een ketenorganisatie die zich hier heel erg hard voor inzet. En daar zitten dus inderdaad CTB's aan tafel, maar ook iemand die de verpleeghuizen vertegenwoordigt, iemand die de thuiszorg vertegenwoordigt. En die organisatie probeert zich heel erg sterk te maken voor dit soort ketenproblematiek. Dus dat is denk ik super.
Ja, wel fijn dat daar echt een partner is die dat voorop stelt. Want het is natuurlijk zoveel losse belangen en mensen ook die je erbij betrokken hebt. Als we nog even teruggaan naar de COPD'ers waar we het daar straks over hadden. Je had het over ketenzorg. Bij COPD zijn waarschijnlijk iets minder partners betrokken. Maar is daar een afstemming tussen, laten we het even zeggen, ons als verwijzend longarts, die toch de hoofdbehandelaar blijven, en jullie als centrum van thuisbehandeling voor de beademing, nog dingen die we kunnen scherpstellen, kunnen aanscherpen?
Ja, ik denk dat die samenwerking heel erg belangrijk is. Dat we dus ook goed blijven communiceren met elkaar. Want de COPD-patiënten, zeker geldt dat voor ons, die wonen vaak niet in de nabijheid van ons ziekenhuis. Dus als ze een acuut probleem hebben, dan blijven ze toch echt aangewezen tot hun eigen longarts in het nabije ziekenhuis. En ik denk dat het dan ook belangrijk is, stel mensen worden opgenomen. Wij zeggen altijd tegen patiënten, neem dan je eigen beademingsapparatuur mee.
Ja, die gaat wel eens mis bij mensen. Ja,
die gaat wel eens mis, maar over het algemeen, als ze het zelf bij hen hebben, dan redden ze zich er ook zelf mee en kunnen ze prima ook. Ja, het ligt natuurlijk aan de afspraak in je eigen ziekenhuis, maar zich op een longafdeling redden met hun eigen apparatuur. Maar mocht je daar vragen hebben, een patiënt wordt opgenomen, je denkt, het moet toch een beetje anders, dan zijn wij altijd laagdrempelig bereikbaar voor overleg. En zo nodig kunnen we ook nog een bezoek brengen aan het ziekenhuis om nog mee te kijken als de beademing moet worden aangepast. Wij zeggen altijd, het is echt wel van voordeel om de patiënt op zijn eigen thuisbeademingsmachine te houden. Dus niet over te zetten op een IC-machine bijvoorbeeld, want daar zijn ze aan gewend. En de thuisbeademingsmachines, die zijn natuurlijk ook echt gemaakt om non-invasief te beademen. Hebben bijvoorbeeld een supergoeie compensatie voor lek. En dat zie je bij IC-NIF-machines veel minder. Dus ja, ons advies is altijd, blijf op de eigen machine. Die kunnen heel veel en geef de patiënt vooral de regie. En als je vragen hebt, bel ons of wij kunnen eventueel ook langskomen.
Ik kan dat trouwens wel beamen wat je zegt. Want je hebt wel eens iemand die is zijn machine vergeten. Dan ga je met alle welwillendheid beademen zoals je normaal doet. En uiteindelijk zeggen ze de volgende, ik heb hem weer.
Ja, ja, ze zijn er zo aan gewend. Dus ja, dat heeft vaak gewoon echt het beste effect.
Hey, en als ik gewoon kijk naar de praktijk. We hebben natuurlijk in het ziekenhuis best wel eens mensen die thuis beademd worden, die we dan in het ziekenhuis hebben opgenomen. Soms heb je wel eens het gevoel, dan vertellen ze, ik gebruik hem toch niet zo heel vaak. Ik denk dat jullie dat ook gewoon meten, want jullie kunnen dat uitmeten. Hoe ga je nou om bij mensen die, ik zeg wat, uiteindelijk hun NIF 3,5 uur gebruiken? Helpt het? En wanneer stop je? Vind ik een hele lastige namelijk.
Ja, dat is ook een hele lastige. Wij zeggen in principe minimaal 6 uur per nacht. En er zijn ook wel wat studies die hebben aangetoond dat ongeveer 5-6 uur een beetje het breekpunt is waarop je klinisch effect verwacht. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de individuele patiënt met 3 uur er geen profijt van kan hebben. Dus dat blijft een hele lastige discussie. Het is ook zeker zo dat niet iedereen beademing verdraagt. Er zijn ook mensen waar we starten die weer stoppen omdat ze het gewoon echt niet verdragen of geen winst ervaren of alleen maar bijwerkingen, klachten ervan ervaren. En lucht in de maag, zere neus. Het zijn allemaal milde dingen, maar als dat de overhand heeft, dan kan dat betekenen dat je besluit dat dat niet wat voor je is. En dat zien we inderdaad. We proberen er altijd afspraken over te maken. En ik denk dat hier ook weer aan de orde komt dat een goed verwachtingengesprek in het begin heel erg belangrijk is. Want dan kan je ook met elkaar afspreken, we willen dit en dit bereiken. En als we dat niet doen, dan moeten we misschien stoppen. Dus dat is ook de reden waarom we eigenlijk iedereen heel graag voor een goed intakegesprek zien. Zodat je ook daar afspraken over kan maken. Het is niet per se zo als je zegt, als je het maar 3 uur gebruikt, dan moet je nu stoppen. Als mensen dan toch het gevoel hebben dat ze er profijt van hebben, dan proberen we door te gaan en het gebruik wat te stimuleren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je ook wel bepaalde grenzen stelt en niet eindeloos doormoddert met iemand die het maar 1 uur gebruikt en er eigenlijk zelf ook iedere nacht maar een beetje mee aan het vechten is. Er zijn soms ook mensen die zeggen dan, maar ik ben zo bang dat dat koolzuur anders weer oploopt. Ja, dat kun je ook controleren, denk ik dan.
Ja, wat in navolging daarvan. Je hebt natuurlijk ook wel eens in de praktijk de klinische liggers die je niet van de NIV afkrijgt. Is dat een moeilijke groep? Als ik het zelf goed onthouden heb, maar corrigeer me vooral. Heb je daar ook een heel groot deel van die uiteindelijk na heel lang toch weer normocaptisch wordt? En die mensen, denk ik, als je die acuut gaat opstarten, dat soms minder therapie trouwt op de lange termijn. Dus die hebben niet heel erg deze intakekeuze. Klopt dat?
Ja, dat is wel het idee wat we hebben, maar het is niet gestoeld door cijfers. Wij zijn in Nederland wel best terughoudend bij het direct opstarten van NIV na een exacerbatie, omdat we in de rescue-studie hebben aangetoond dat dat eigenlijk niet van voordeel is, omdat als je geen NIV start, ook heel veel mensen best wel goed verbeteren. In de rescue-studie heeft mensen gerandomiseerd nadat ze van de acute beademing af waren, vrij kort daarna. En die laat dan geen verschil zien, terwijl de HOLT-AMV uit Engeland wel in dezelfde situatie, waar mensen 2 weken heeft laten wachten na het acute event. En als ze dan persisterend hypercapnisch waren, hebben ze ze ingesteld. En dat was wel een positieve studie. Dus is natuurlijk een groep die met een exacerbatie komt en waarschijnlijk van tevoren al chronisch hypercapnisch was en die het vervolgens niet gewiend krijgt. En dat is best wel een groep waar je een goed effect kan bereiken. En ik denk ook als we naar de cijfers kijken, dat die het niet per se slechter doen dan de mensen die met een stabiele hypercapnie bij ons op de poli zijn geweest. Alleen kanttekening is wel dat ik denk dat die mensen die zo arriveren in het ziekenhuis eigenlijk wel eerder opgepikt hadden kunnen worden. Dus dat is misschien ook wel een boodschap aan alle longartsen in Nederland bij slechte COPD-patiënten. Doe eens een keer niet die spirometrie, want die heeft toch niet zoveel consequentie, maar doe eens een keer een gas. En dat kan ook een capillaire gas zijn. Hè? Het capillaire CO2 komt heel goed overeen met het arteriële CO2. Dus als je een keer een kapgas doet, is dat eigenlijk veel nuttiger, want dat kan wandelconsequenties hebben. En dan pik je waarschijnlijk die mensen die al chronisch hypercapnisch zijn en misschien TZT arriveerden met een ernstige exacerbatie er wel uit.
Dat is denk ik een hele mooie boodschap. Gewoon doe eens vaker een bloedgas.
Ja.
Naast de COPD'ers hebben we natuurlijk al een andere groep die we als longarts toch wel frequent zien en ook best vaak klinisch oppikken, is de obesitas hypoventilatie. Die komen in de praktijk toch best vaak gedecompenseerd binnen naar de afdeling, dan gaan we door. Zijn daar nog verbeterslagen in of moeilijkheden of dingen dat je zegt, in die groep kunnen we als longartsen nog beter op dit letten of dit is een boodschap in die groep?
Ja, dat is best wel een ingewikkelde groep, want we hebben allemaal het gevoel dat we die mensen misschien wat eerder zouden willen oppikken. Maar in de praktijk zien we inderdaad vaak dat mensen toch volledig ontspoord arriveren en hoop vocht vasthouden en ernstig hypercapnisch zijn. Daar weten we ook van dat je die patiënten eigenlijk inderdaad aansluitend aan zo'n acuut event moet instellen op beademing. Dat ze het dan echt beter doen dan dat je zegt, nou, we gaan nog kijken of dat spontaan herstelt. Dus dat is echt wel een beetje anders dan bij de COPD-categorie. Het is ook een lastige groep, want vaak zijn deze mensen helemaal niet in beeld geweest voordat ze zo acuut arriveerden. Dus ja, of je ze echt gescreend krijgt, dat is best wel een lastig probleem. Ik denk wel bij deze categorie, we weten bij OAS-patiënten dat 90% van die mensen ook slaapapneu heeft. Dus dat het wel heel nuttig is, ook al ben je in die acute fase beland en heb je ze eerst op NIF, om TZT nog een keer een polygrafie te doen. Want er zijn best wel aanzienlijk wat mensen die uiteindelijk met CPAP uit kunnen. En daarvan die groep weten we ook dat als ze ernstig slaapapneu erbij hebben, dat CPAP in principe net zo goed is als NIF en wel een stuk simpeler.
En moeten we dan die PG of PSG meteen klinisch doen als ze nog een beetje decompenseerd zijn?
Nee, zou ik niet doen. Ik zou ze eerst gewoon netjes instellen op NIF of laten instellen op NIF. En dan een poosje beademen tot ze helemaal gerecompenseerd zijn. En dan een keer een polygrafie doen. Heeft niet zoveel zin om dat te doen terwijl ze nog half gedecompenseerd zijn. Ik denk dat je dan niet een goed beeld krijgt.
Ja, dat is denk ik ook een duidelijke boodschap. Want ik denk dat we dat in de praktijk toch best wel eens doen, die verdenking. Nou, ze liggen er, laten we een slaaponderzoek doen, maar die resultaten daarvan, daar kun je weinig mee.
Daar kun je weinig mee, denk ik, ja.
Als jij nou carte blanche zou krijgen en elk onderzoek mocht doen met onbeperkt geld in de thuisbeademing, wat zou je dan in de toekomst graag willen onderzoeken of willen verbeteren in jouw vakgebied?
Ja, waar wij denk ik heel erg behoefte aan hebben, is een grote gerandomiseerde trial naar de daadwerkelijke efficiëntie en kosteneffectiviteit van telemonitoring in de follow-up van patiënten. En dat is best wel complex, want wat we eerst nodig hebben is een goed algoritme die laat zien wanneer we bijvoorbeeld moeten ingrijpen. We zouden, Als je kijkt naar wat we allemaal uit een thuisbeademingsmachine kunnen halen aan data, dan is dat echt enorm. We kunnen met 100 hertz kunnen we data van flow en druk krijgen. En daar kun je natuurlijk met name uit flowcurves enorm veel informatie halen. Hè? Zijn de luchtwegobstructies? Hoe is het met de expiratoire fase? Is er expiratoire flowlimitatie? Wat is de ademfrequentie? Enorm veel gedetailleerde gegevens uit te halen die ongetwijfeld verslechtering of een exacerbatie voorspellen. Alleen dat is best wel complex en wat je daarvoor nodig hebt is veel data. Als we dat algoritme hebben, en daar zijn wel wat aanwijzingen voor uit andere studies, dan zou ik heel graag een gerandomiseerde trial doen waar we dat algoritme toepassen en vergelijken met de standaard manier van werken zoals we die nu doen. En nu is het zo, we stellen mensen in en dan hebben we een soort standaard follow-up. Ze worden een keer thuis bezocht en we zien ze een keer op de poli en ze worden nog een keer gebeld. Maar dat is allemaal op random momenten. En ja, dan komen mensen op de poli. Nou, hoe gaat het met u? Ja, nou. En dan gaan we weer verder. Dus eigenlijk zou je dat veel meer op maat willen hebben. Als je ziet dat een patiënt het niet zo goed doet, dat je dan bijvoorbeeld een bezoek doet om de beademing te optimaliseren. Of als je ziet dat het adempatroon heel erg verandert, dat je toch belt en zegt, goh, hoe voelt u zich? Misschien heeft u toch een kuur van het een of ander nodig. Dus dat zou veel meer op maat moeten. En ik denk dat wij in Nederland dan vervolgens heel goed die RCT kunnen doen. Bijvoorbeeld, kijk, in Frankrijk wordt er heel veel getelemonitord in de thuisbeademing, omdat de regering daar heeft gezegd dat dat eigenlijk moest. En daar hebben ze dus heel veel data. Die liggen voornamelijk bij de providers. En dus niet, zijn niet in het bezit van de dokters. Maar ze zijn niet meer in staat een RCT te doen, omdat dat al zo bepaald is. En daardoor weet je eigenlijk niet zo goed wat nou de aanvullende waarde van deze manier van werken is. En voordat je dit allemaal gaat doen, als je denkt in de toekomst moeten we iedereen gaan telemonitoren die aan de beademing zit, dat betekent ook nogal wat voor de organisatie van je team. Dus ik zou dat echt super vinden om daarin verder te gaan en daadwerkelijk aan te tonen hoe we dat moeten doen en wat het ons oplevert.
Ja, en ik zit aan te denken, als je op de lange termijn hopelijk die studie echt gedaan kunt hebben gedaan, dan kun je het bijna ook gewoon combineren met opkomende COPD-apps, denk ik eigenlijk. Dat was idealiter een soort landelijk één groot project hebben. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te realiseren, denk ik.
Nou, ik denk dat dat wel kan. Ik zeg zeker wat de patiënt, hoe die zich voelt. We zijn nu bezig met een studie naar follow-up, waarbij we data verzamelen om te kijken of we een voorspelmodel kunnen maken. En daar gaan we ook AI voor gebruiken, want je hebt zoveel data, dat kun je zelf niet breath by breath gaan bekijken. Dat biedt ons echt wel mogelijkheden. En uiteindelijk, daar hebben we ook de patiëntendagboekjes. Hè, dus die vullen ook in hoe ze zich voelen. Dus uiteindelijk zal je iets moeten maken. En liefst zelfs ook nog een soort self-management poot. Hè. Dus als een patiënt ziet van het gaat zo of zo, dan kan ik misschien eerst zelf dit of dat doen. En bijvoorbeeld als onze data aantoont dat er te veel lekkage is langs het masker, dan is dat denk ik eerst iets wat de patiënt zou kunnen oplossen. Misschien met een aantal video's die kan kijken hoe hij het masker beter kan zetten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden en dat maakt het ook superleuk, denk ik.
Ja, dat klinkt ook als een vak in ontwikkeling. Ja. Waar gewoon heel veel leuke dingen in te bereiken zijn en nuttige dingen in te bereiken zijn. En het lijkt me ook echt een patiëntengroep die daar niet alleen baat bij heeft, maar ook geïnteresseerd in is. Omdat je uiteindelijk als patiënt ook gewoon heel veel zelf doet, natuurlijk, in de praktijk. Ja. Je bent al een tijd werkzaam in de thuisbeademing. Als je nou je collega's die de thuisbeademing interessant vinden, of AIOS, die denken, hoe werkt dat eigenlijk? Ik heb dat eigenlijk nooit gezien. Waar kun je informatie vinden? Zijn er stages te doen? Hoe kun je erin verdiepen?
Ja, ik denk dat alle CTB's wel een verdiepingsstage CTB hebben inmiddels. En dat ontzettend leuk vinden als iemand die wil doen. Het is natuurlijk echt een niche van het vak. En zoals ik al zei, heel veel aspecten komen in je opleiding tot longarts eigenlijk helemaal niet aan bod. Dus als je denkt dat is interessant, dan denk ik dat je bij elk CTB hartstikke welkom bent om een stage te gaan doen. Wij hebben hier ook een verdiepingsstage waar je poli kan doen. Je kan meelopen met de verpleegkundigen die op huisbezoek gaan, die thuis instellen. Dus er is ook heel veel van die stages buiten het ziekenhuis eigenlijk. En dat maakt denk ik ook superleuk. Dus ik denk gewoon een van de thuisbeademingsdokters benaderen en kijken wat voor jou op dat moment mogelijk is. Dat vinden wij alleen maar hartstikke leuk.
Klinkt positief. Ik zat trouwens nog inderdaad te kijken. Je hebt het natuurlijk over thuisbezoeken. Ik denk dat jullie inderdaad thuis heel veel metingen kunnen doen. Hè? De capillaire gassen en Centex, zo'n nachtelijke CO2-meting, dat doen jullie allemaal ook thuis. Hè?
Nee. Ja, gassen doen wij niet thuis. Kan in principe natuurlijk wel met mobiele meters. Maar we meten met name inderdaad met de transcutane meters. En we kunnen dus heel veel data uitlezen. En dat neemt ook echt een vlucht hoe gedetailleerd dat kan. Dus we kunnen thuis ook heel veel doen.
Nou, dat klinkt als een mooie uitnodiging voor mensen om zich hierin te verdiepen. Heb je zelf nog een uitsmijter of iets wat je zegt, dit moeten we gewoon weten en dat is nog niet aan bod gekomen?
Nou,
je kijkt ernstig.
Ja, nee, ik denk dat ik het meeste wel verteld heb. Ik zou eigenlijk niet per se zo nog een hele grote uitsmijter weten. Ja, het is denk ik een heel leuk vak in ontwikkeling met een hele diverse patiëntengroep. Je combineert chronische zorg en ook wel echt heel veel contact met mensen. En ik zeg ook altijd, als wij een behandeling aangaan met een patiënt, dan is dat voor heel veel mensen tot het einde. En dat is soms heel zwaar, maar ook heel mooi, denk ik. Dus het is echt een heel stuk communicatie, chronische zorg, maar ook een heel stuk techniek. Met nu in de toekomst alle mogelijkheden die hopelijk de machine learning en AI ons gaat brengen, waarbij wij denk ik ook enorm van kunnen profiteren.
Ja, ik hoor het helemaal. Als je die bulk aan data die je straks gaat krijgen, daar is AI natuurlijk een heel interessant speler in.
Ja.
Zeg maar. Dankjewel voor dit leuke interview. Wat een warm welkom in Groningen. En hartstikke bedankt.
Ja, dankjewel.
Dit was de Longcast, een podcast van de Envalt. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.